Heren, onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 84 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 84, de vers 3 en 4.
Thank you.
lezing in deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het oud-testamentische boek Zacharia en daarvan het 12e hoofdstuk. Doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden nu Zacharia 12. De last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Ziet, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling. Alle volken rondom, ja ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen. Alle volken en alle die zich daarmee beladen zullen gewisselijk doorsneden worden. En de volken der aarde zullen zich tegenaan verzamelen. En te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwigheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mijn sterkte zijn in de Heere der Ischaren God. En te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven. En zij zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats, de Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat ze de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. En te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, en die onder hen struikelen zou, zal te dien dagen zijn als David, en het huis David zal zijn als goden, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en zij zullen over hem rouwklagen als met een rouwklagen over een enige zoon die ze. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. En te dien dagen zal Jeruzalem de rouwklagen groot zijn. En gelijk de rouwklagen van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder en het geslacht van het huis van David bijzonder. En hun liedervrouwen bijzonder en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder. En al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieder vrouwen bijzonder. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zij de eeuwige en de waarachtige, die nooit sluimert nog slaapt en bij wie geen schaduw van omkering is. Wij veranderen met de dag, maar u verandert nooit. En uw woord verandert ook niet, want uw woord blijft, houdt stand tot in eeuwigheid en het zal geen duimbreed wijken. Dat onveranderlijke woord van u, o Heere, dat is een gezaghebbend woord. En mocht het ook deze avond klinken uit de mond des Heeren, dat gij een volk hebt geformeerd die uw lof zullen vertellen. Want Heere, de prediking, dat is maar zeggen wat gij zegt. Uit en op grond van uw woord. En mochten we daartoe verwaardigd worden, mochten we daartoe een hart en mond van u ontvangen. En mochten we ook ontvangen een hart om te verstaan de dingen die des geestes Gods zijn. Ook op deze Pinksterdag. O Heere, er is nog geestes overig. En dat gij die uitstortte op alle vlees, wat gij reeds gedaan hebt met het heilsfeit van Pinksteren. Maar ook, gij hebt het, we hebben het zojuist opgelezen, ook in de geslachten bijzonder. En Heere, mochten we tot dat geslacht behoren, waartoe, waarover gij uw geest gebiedt. Want dan zijn we bijzonder gezegend. Want waar de geest van Christus is, waar de geest, heilige geest is, daar is vrijheid, daar is ware vrijheid. Daar is ware vrijheid gebonden aan uw woord, gebonden aan de leer van Christus, gebonden aan hemzelf. En Heere, mochten gij daartoe nog uw woord zegenen. Want aan uw zegen is alles gelegen. Zonder uw zegen kan het woord wel in de letter gepreekt worden en beluisterd worden, objectief. Maar Heere, mochten we er een voorwerp van zijn, van de toepassing van uw heilsplan, van de toepassing van het evangelie, opdat we voorwerpen gemaakt zouden zijn van dat huisgezin, dat goddelijke huisgezin, waarvan de Heer Jezus de oudste broeder is. Want dan hebben we een verzoend vader in de hemel. En, o Heere, daarvan zegt gij, vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen uw lieden dit koninkrijk te geven. Want uw volk gaat erven, we gaan wel sterven, maar gaat stervende erven. Erven dat koninkrijk, wat is weggelegd voor degene die u vrezen. En daar zal geen rouw meer zijn in dat koninkrijk. Daar zal de wolf met het lam verkeren. En de zuigeling zal zijn hand steken in het hol van een basilisk. En och, lieve Heere, dat we daarvan een voorsmaak mochten ontvangen op grond van dat borg en zalige werk van Christus, die niet alleen betaald heeft voor de zonde zijns volks, maar ook in hun plaats is gaan staan, dat we daar een voorsmaak van kregen, van dat koninkrijk dat aanstaande is, maar dat alreden is. Want uw koninkrijk is niet begonnen te bestaan, want dat is al van eeuwigheid. Maar Heere, gij hebt het goed gedacht om daar een volk in te laten delen die gij daartoe van eeuwigheid hebt uitverkoren. En uw volk kan meestertijds me niet geloven dat ze uitverkoren is. Ja, diep in haar hart weten ze het zeker. Want het is geen misschientje. Ze hebben het zelf uit uw mond gehoord, maar ze moeten het steeds weer horen. Dat de zaligheid in Christus is. O Heere, mocht gij het ook deze avond openbaren. En wil gij daartoe de schriften openen. Wil gij daartoe ons hart openen. En wil gij daartoe uw heilige geest zenden in onze harten. En ja, dat die ons in alle waarheid leidde. Want we zijn van gisteren en weten niet. O Heer, ontledig ons van onszelf, want we zijn van die mensen die het maar in handen willen hebben en die het maar in pacht willen hebben, maar ontneem ons dat alles. Opdat de zaligheid in geen andere zou bestaan, namelijk in uw lieve Zoon, in de Heer Jezus Christus, die gij naar deze verderfelijke aarde gezonden hebt, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, dat doorstoken was, dat doorstoken is. Heer, het hebt gij zo kostelijk op de Pinksterdag betoond. En mochten we daar ook nog in onze dagen van horen, en we horen er nog van. Hoewel niet in digitale, Heere, maar één ziel is bij u dierbaarder als een hele wereld wereldlingen bij elkaar. Als een hele wereld vol goud bij elkaar. Ja, dierbaarder als 10.000 werelden bij elkaar. Daar kunt geen oorlog voor ontketenen, een hongersnood. om één ziel die gij daartoe hebt uitverkoren toe te brengen, of om te beveiligen. Want Heere, gij hebt uw heerlegers van engelen, hebt gij nog gereed, om degene die de zaligheid beërven te beveiligen, te behoeden. Maar Jacob die mocht dat ook ervaren in Mahanaim, maar hij moest God hebben. Want hij kon met de engelen niet voor u verschijnen. Hij kon met de engelen niet voor Ezo verschijnen. Want Ezo bracht de wet voor Jacob mee en dat was voor Jacob verloren. En dan staat er zo schoon, een man worstelde met hem. Och lieve heren, mochten we daar dan een voorwerp van zijn, van de worstelingen Gods. Opdat we het zouden verliezen en in het verlies overwinnen. Door die gezegende overwinnaar over dood, hel en graf. Verheerlijk aan uw naam en kracht. Zegen uw eigen getuigenis tot roem uw naams die heerlijk is. Gedenk uw volk Israël, waarvan we hebben opgelezen dat de volken rondom zich tegen Jeruzalem zullen verheffen. Heer, maar gij zult ze neerslaan. Gij zult niet toestaan dat uw heilige verderving zie. En dat geldt ook uw volk der Joden. Ze zullen op de knieën gebracht worden om te roepen tot de God des levens. En heren, daar moeten we alle gebracht worden. Een mens zit zo nog maar niet op zijn knieën. Want daar moet hij voor ontledigd worden en daar moet hij voor vernederd worden. Om genade te leren smeken, o heren. En dat is een doorgaande les in het leven der genade. Want we willen het zo graag zelf doen. We willen zo graag nog iets in de melk te brokkelen hebben. Maar heren, zoudt gij het ons willen ontnemen? Opdat die doorbreker voor ons aangezicht uitga en onze voorhoede en achtertocht zij. Omdat wij niets dan zwak zijn. Maar dat we met Paulus mochten roemen: als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Omdat de sterkte Godes is. Gedenk dan uw eigen getuigenis. Gedenk ons hier alle tezamen. En verheerlijk uw naam en kracht wees met de weduwe en de wezen. De zoveel leed en beproefde. De zieke, de eenzame. O Heere, gij kent de situatie waarin elk verkeert. Maar dat het ons is om u te doen mag zijn. Bij u vandaan. Want dan zult gij zegeningen op onze hoofden brengen. En dat alleen om Jezus wil, in Christus. Amen. Geliefden, de tekstwoorden voor deze avond kunt u vinden in de Handelingen der Apostelen, het tweede hoofdstuk, en daarvan de verzen 2 tot en met 4, waar wij lezen: en er geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulden het gehele huis waar zij zaten, en van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met een heilige geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Tot zover de tekstwoorden. Geliefden, we hebben vanmorgen de eenheid der kerk overdacht. De kerk die verkeerde tussen Pasen en Pinksteren. Want we hebben gezegd dat de Heilige Geest nooit wordt uitgestort. Dat de Heilige Geest alleen maar uitgestort wordt op grond van de vergeving der zonde. Maar de Heilige Geest wordt nooit uitgestort in een huis dat tegen zichzelf verdeeld is. Want een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan, maar vergaan. En dat hebben we deze morgen mogen overdenken. En ze waren alle eendrachtiglijk bijeen. Eén van zinnen, één van hart. En als de gemeente des Heren eendrachtiglijk bijeen is, bijeen vergaderd is, en reeds dagenlang volhardend bezig is in het bidden en smeken om de geest van Pinksteren, dan geschiedde er haastiglijk uit de hemel een geluid als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het hele huis waarin zij zaten. De Heilige Geest diende zich plotseling aan met een geluid als van een wervelwind. En je kunt er een voorstelling van maken, maar het komt maar op de beleving des geloofs aan, geliefden. En de wind die waait waarheen hij wil, en men kent zijn geluid, maar men weet niet van waar hij komt en nog waar hij heen gaat. En alzo is een iegelijk die uit God geboren is. Dus als God een mens bekeert, dan kan men daar niet de werking van bekijken, maar wel de vruchten. Want Gods kinderen kennen de taal en de spraak waarmee de Gods de zijne bedeelt. En aan de vruchten kent men de boom. En op de Pinksterdag, geliefde, blijven de vruchten dan ook niet verborgen. En er ging het ook tekenen mee gepaard, die enig en uniek zijn voor het heilsfeit van Pinksteren. Een geweldig gedreven wind en de verdeelde tongen als van vuur waren eenmalige tekenen die gepaard gingen bij de uitstorting van de Heilige Geest. En de Heilige Geest valt als het ware van boven naar beneden. Maar de Heilige Geest valt niet op de grond, maar op de mensen. En vervulde het gehele huis waar zij staan, waar zij zaten. Die mensen zaten op de grond omdat zij in het gebed waren. Ja, voelt u? En de fariseeën staan op de hoeken van de straat om de gebeden uit te halen. Dat is altijd verschil. Als God werkt, kun je wel op de bank gaan liggen, want dan doet Hij het werk. Want God kan niet bewogen worden, Hij is bewogen in zichzelf. En nou lagen die mensen niet op de bank, maar ze zaten in een gebedshouding. Want de Heere wil er wel om gevraagd worden. Maar toen ze het niet verwachten, hoewel ze verwachtend en volhardend erom baden, viel de Heilige Geest als in een fractie van een seconde op degene die in het huis zaten. En geliefde, God komt altijd onverwacht en ongedacht. En als je er nog op rekent, geliefde, dan gebeurt er niks. De Heere komt altijd over als je er niet meer op rekent en als al je hoop is vergaan. Maar toch, laat de Heere zich wel verbidden. Maar daar ligt wel altijd een belofte aan ten grondslag, geliefde. Want anders bidden we niet overeenkomstig de wil van God. De Heere geeft zelf de reden aan waarop men kan pleiten. En daar is een belofte in de toepassing. Gods volk houdt de Heere zijn eigen belofte voor als een pleitgrond waarop zij hopen mag. Denk aan vaderlijk meedogen Heere waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Maar er ligt een belofte aan ten grondslag, geliefde. Want ze baden op grond van de belofte des vaders, die ze van Christus geschonken hebben gekregen. Dus de Pinksterlingen pleiten op de belofte des vaders die ze uit de mond van Christus hadden vernomen in de toepassing des harten. En als de Pinksterdag is aangebroken, geliefden, dan wordt de belofte des vaders vervuld in de uitstorting van de Heilige Geest. En geliefden, als u bidden geleerd hebt, dan moet u de Heere om de doorwerking van de Heilige Geest bidden. Afsmeken. Zonder ophouden. Want zal God zijn uitverkorenen die dag en nacht om hem bidden niet verhoren? Hij zal een haastelijk recht doen, staat er geschreven. En de Heere kan zich, het kan soms lang duren. En de omstandigheden tegengetuigen. De godsdienst spotten, maar Gods beloften in Christus worden zeker vervuld, geliefden. En ga het eens na in uw leven of God u ooit wat beloofd heeft. Dan moet u niet ophouden om de Heere te smeken om de vervulling van zijn belofte. Ja, nu spreekt God zijn volk zalig in de belofte in Christus, maar dat vraagt wel om een nadere uitleg. En je hebt beloften die om vervulling vragen, zoals de belofte ik zal u brengen onder de band des verbonds. Maar die belofte vraagt om de toepassing en is op zich niet zaligmakend. Ik wil daar toch eens een onderscheid in maken. Als de Heere een zaligmakende belofte tot je gesproken hebt, bijvoorbeeld bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heer u ontfermen. Dan spreekt hij vervullend in de toepassing en daarmee ben je levend, rechtvaardig, heilig en zalig in Christus. Dan zou de Heere nooit meer tot je ziel spreken dan alleen deze belofte. Dan is die belofte voor eeuwig genoeg en daar heb je dan ook eeuwig genoeg aan, omdat God het gezegd heeft. Ja, maar Gods volk rust niet op de belofte, maar op de belover. En daar moet je jezelf dan wel altijd aan toetsen. Je hebt mensen die plukken de belofte Gods uit bloemen van, als bloemen uit van het Bijbelblad. Maar de beloften zijn geadresseerd. Je kunt toch geen brief naar jezelf sturen? Gods volk ontvangt Christus in de belofte op zijn spreken. En zijn jawoord tot zijn bruidskerk is tot haar eeuwige zaligheid. En als de Heere je zalig gesproken hebt in de belofte, dan heb je ook een biddende hoge priester in de hemel, geliefden. Die is onmisbaar, want Gods volk kan meestal niet zo bidden hoor. Nou, ik heb eens een vrouw gekend. Een godzalige vrouw en die had een groentezaak in Den Haag. En die man, haar man was al jong gestorven. Maar die vrouw was door de huisarts naar een gesticht gestuurd. Omdat hij van mening was dat ze niet goed bij de verstand was. Ja, daar heb je het nou. Gods volk wil vaak verweten dat ze niet goed bij de verstand is. En weet je waarom die dokter dat haar verweet? Omdat het mens zich altijd op God beriep. Ze haalde overal God bij. Ja, daar heb je Gods volk. En dat riep zo'n vijandschap op bij die huisdokter. En die stuurde die vrouw naar een soort gekkenhuis. En in dat gekkenhuis, daar werd ze medicijnen voor geschreven. Daarmee is ze vergiftigd geworden. 3 maanden lang. Opzettelijk. Die huisdokter wou van dat mens af. Maar al die gifspuiten en die giftabletten hebben die vrouw niet geschaad. En daar had de Heer zijn hand in, zijn bewarende hand. Ja, ik weet wel geliefde dat je dit soort wonderen in onze dagen niet meer kunt vertellen. Dat kan me niks schelen. Ik vertel het toch. En dat mens is nog een middel geweest voor talloze mensen in de gekkenhuis. En de artsen konden maar niet begrijpen dat ze in het leven bleef. Maar toen zij uit dat gekhuis werd ontslagen, want de doktoren wisten met haar geen raad. Toen heeft ze rijkelijk van Gods trouw en aan haar bewezen mogen getuigen. En weet je wat ze zei? Dat Christus al die tijd voor haar gebeden heeft, omdat het bidden haar onmogelijk gemaakt werd in dat huis. Ze zegt, al die tijd was Christus mijn voorbidden. Dus volk des Heren, als u niet bidden kunt, dan hebt u toch een voorbidder in de hemel die altijd voor u bidt. Ja, dat is een wezenlijke troost. Hè? Want Gods kinderen weten dikwijls niet wat ze bidden moeten. Hè? De discipelen die vroegen aan de Heere Jezus, Heere, leer ons bidden, want wij weten het niet, we kennen het niet. Nou, daar heb je nou Gods volk. Maar we hebben niet alleen een biddende hoge priester geliefde, maar ook een dankende hoge priester. He, want in het stuk der dankbaarheid, dan loopt het zo laag af, geliefde. Omdat we de Heere niet kunnen danken zoals het behoort. Heb je er ook last van? Of kun je God altijd maar danken? En er zijn er van die heilige Maria's die zich opwerpen als voorbidsters. Ja. Maar in werkelijkheid oogmerken koesteren die het daglicht niet kunnen verdragen. En je kunt een ziel die in de afgrond van zijn ellende verkeert, geliefde, dan ook niet helpen. Laat staan iets uitleggen. En soms bindt de Heer je de last op om voor iemand te bidden. Hè? Net zoals die Canaanese vrouw voor de dochter. Maar daar valt niet mee te pronken hoor. Dat is gewoon niet mogelijk. Hè, want een last is een last. Zwaar om te dragen. Daar kun je niet over uitweiden. Een zak met veren, daar ga je mee aan de haal. Hè? Omdat het voortkomt uit de lucht en in het luchtledige verdwijnt. En sommige mensen komen met achteraf profetie. Nou, daar is geen kunst aan natuurlijk. Hè? Als het wonder al geschied is, dan zeggen ze, ja, dat heb ik ook gezien. Ja, ja, ja. Nou, dat boek heb ik ook uit. Maar profetie is van tevoren vertellen wat er gaat gebeuren bij God vandaan. En dat is eigenlijk ook preken. Van tevoren vertellen wat er gaat gebeuren. Of wat er daadwerkelijk gebeurt door woord en geest. Daar is een prediker niet in. Wel nee mensen, daar is God in. Want hij werkt door woord en geest. En geen enkele predikant kan zielenraadsels oplossen. En als een ziel aan het einde gekomen is van de wet, dan valt er niks meer uit te leggen. Want de wetsdood laat zich niet uitleggen. Laat staan afbidden. Nee, de wet dient zich onverbiddelijk aan. En je kunt een ziel die werkelijk op het punt staat de laatste adem van de oude mens uit te blazen niet meer evangeliseren, mensen. Dat is onmogelijk. Dan moet de mens terugtreden. Want daar is God alleen aan het werk. En al die helpende handen en die helpende evangelisten. Helpende genade. Het is pure Arminiaans. Heilige Maria godsdienst. En Heilige Maria godsdienst, dat zijn ophouders op de weg. Als een ziel het einde van de wet nadert, dan is mijn enige wens dat die ziel gauw stikt, geestelijk gezien. Want achter de dood ligt het leven. En toen de moorman zijn eigen doodvonnis las in Jesaja 53, begon Filippus die man niet dogmatisch uit te leggen hoe het allemaal in elkaar zat. Maar hij verkondigde hem terstond Jezus. Dus als geroepen getuige van Christus moet je aanvoelen waar en hoe je met de ziel beginnen en handelen moet. En dat geldt ook voor de prediking. Wat wil de Heere dat er gepreekt wordt? Nou, dat is altijd de volle raad Gods. En dat moet, als het goed is, altijd een worsteling wezen. Van de geroepen knecht des Heren. Dat moet ook een worsteling wezen, kind van God, als u ergens op bezoek gaat. Dan moet u aan de Heren vragen, Heren, wat wilt gij dat ik zeggen zal? Het woord moet gepredikt worden en de volle raad Gods moet gepredikt worden. Maar geliefde, elke gemeente heeft niet altijd dezelfde prediking voor nodig. Dat zien we duidelijk in de brieven die Johannes op Patmos in opdracht van de verhoogde en verheerlijkte Christus aan de engelen der gemeente van Klein-Azië schrijven moet. Elke gemeente heeft zijn eigen boodschap nodig. Maar alle gemeenten moesten wel alle brieven van een andere gemeente lezen. Weet je wat dat betekent? Het geloof is geen privéterrein. Als we mensen op grond van Gods woord gaan aanspreken, en als ze dan boos worden omdat je niet van hun kerk bent, dan is dat stinkende hoogmoed. Men handelt dan volledig in strijd met het heilsfeit van Pinksteren. En dat is dan ook veelal een bewijs, geliefde, dat de vergeving der zonden massaal gemist wordt op en onder de kansel. En daar is de generale prediking ook debet aan. Het is in onze dagen als in de dagen van de Sanhedristen, die uitriepen tegen een eenvoudig gemeentelid die van blindziende gemaakt was door Christus. Weet je wat ze zeiden? Gij zijt geheel in zonde geboren en leert gij ons? En ze wierpen hem uit. Nou, dat was gelukkig voor die man, want het was toch zijn eeuwige redding. Van zijn verloren ziel, want na zijn uitwerping openbaarde Christus zich zaligmakend aan deze man. En je moet door de wet uitgeworpen worden. Doodgeslagen worden.
Nee, daar houden we niet van. Nee.
Wat dat betreft zijn de westerse kerken massaal tot Rome teruggekeerd. Hè? Men wil niet gezegd en geleerd worden buiten de kerkelijke hiërarchie om. Hè? Dat zien we ook bij die blindgeborenen. Die werd door de Sanhedristen verworpen. Ja, maar zo gaat het niet hoor. Wij hebben de wet van Mozes en wij zijn alleen in staat om het volk te leren. En ook in onze dagen, geliefde, is er geen plaats voor het levende kind in de kerkelijke herberg. En dat is wel voorzegd, maar wie gelooft het? Wie ervaart het? En wie mag het kruis vrolijk dragen? Als van een geweldig gedreven wind. En dat was in geen hoek geschied. En dat was voor alle hoorbaar en tastbaar en ook zichtbaar. Hè? Want er staat, en van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En de heilsfeiten zijn eigenlijk het zichtbare evangelie, hè? Met name Pinksteren. Hè? Maar kerstfeest, Pasen en Pinksteren gingen gepaard met zichtbare tekenen en wonderen. Ik kan er nu niet over uitweiden, maar de uitstorting van de Heilige Geest was zichtbaar in de tekenen. Namelijk door een geweldig gedreven wind en door de verdeelde tongen als van vuur. Ja, dat is een schijnbare paradox. Hè? Dat is een schijnbare tegenstrijdigheid. Want die verdeelde tongen als van vuur, die zagen niet op de verdeeldheid, maar op de eenheid des geestes in zijn verscheidenheid. Hè? Goed onthouden. Hè? Die verdeelde tongen als van vuur zagen op de eenheid des geestes in zijn verscheidenheid. We moeten massaal terug naar de handelingen der apostelen. Want op de Pinksterdag is de eerste christelijke gemeente uit God geboren. Daar was een eendracht in de verscheidenheid. En dat wordt in onze dagen zo allerwege gemist. In onze dagen is de ware eenheid des geestes zeer verdacht. Omdat men zich de vrijheid veroorlooft de verscheidenheid te isoleren van de eenheid en de totaliteit der Heilige Schrift. En ook omdat men massaal aan de zin en mening des geestes een eigen invulling geeft. Vooral dat laatste. Daar staan de kranten bol van. Zogenaamde godgeleerden die geven even hun mening weer. Alsof Gods volk dat nodig heeft. Dat is ook typerend voor de huidige opwekkingsbewegingen. Maar al die bewegingen van zelf gefabriceerde kunstappeltjes zullen geen dageraad hebben, geliefden. En God is niet te bewegen door menselijke beweegredenen. God is in zichzelf bewogen. En als God een opwekking geeft, dan zal hij eerst oordeelspredikers afzenden, gelijk Jona. De zonden van christelijk Nederland zijn opgeklommen voor het aangezicht des Heren. Zoals er ook geschreven staat van de stad van Nineveh. En de huidige opwekkingsbewegingen willen het oordeel wegwuiven met een Arminiaans aanbod van genade-evangelie. Dat geheel aan de eisen en het vonnis der wet ontbloot is. Nou, dat soort prediking, geliefde, zal het oordeel alleen maar versnellen. Want dat zijn zachte heelmeesters die stinkende wonden maken. En hun zielsmisleidende leer eet voort als de kanker. Maar geen enkele ketterij kan de loop van Gods woord verhinderen. De doorwerking van de Heilige Geest is nog steeds een geweldig gedreven wind, niet te stuiten. En tot aan de volleinding der wereld zal de Heere de Heilige Geest uitzenden om de uitverkorenen van dood levend te maken, waar ze zich ook bevinden. En de Heilige Geest stuurt het wereldgebeuren ras naar het einde. We horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, rampen. Maar die luiden de wederkomst des Heren in. Het is het geluid van de naderende voetstappen van Christus. Maar nog is het einde niet. Want zijn huis moet vol worden. En de volheid der heidenen is nog niet geheel gevuld. Want als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, als dan zal geheel Israël zalig worden. Nou, dan zei ze, man, het wacht op de bekering van de Joden. Ik zeg, nee hoor, het wacht op de volheid der heidenen. Want de bekering van de Joden die volgt op de volheid der heidenen. Want die man die wou beweren dat God niks meer doet als dan alleen de Joden bekeren. Onzin! Dat zou betekenen dat alle geroepen knechten maar op een stoel kunnen gaan zitten. Bij een wijze mes. Het gaat om de volheid der heidenen. De Joden zullen tot jaloersheid gebracht worden. De bekering der heidenen. En dan zal de aarde nog één keer vol worden van de kennis des Heren. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Maar gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. Dat zien we ook omtrent het gebeuren in het Midden-Oosten. Ja. De beste vrienden gaan Israël verlaten. Weet je waarom? Omdat het nog geen vrienden geweest zijn. Maar de maat der zonde moet volgezondigd worden, want het oordeel is vastelijk besloten. Ook over de vijanden van Israël. Maar er zal nog een overblijfsel behouden worden naar de verkiezing van zijn genade. Maar het is wel tastbaar dat de kandelaar reeds van haar plaats is geweerd. En elders geplant wordt. Ik geloof dat de Heer in Noord-Korea en China een groot werk doet. En elders, niet alleen Noord-Korea en China. Want er zijn ook mensen die zeggen, nou in Noord-Korea is allemaal opwekking, of in China is allemaal opwekking. Nou, daar geloof ik niks van. Want dat leert de geschiedenis wel. En dat heeft zelfs Jonathan Edwards moeten leren. Dat hij achteraf enthousiaster was als dat de werkelijkheid was. Nee, geliefde. God houdt de Heer aan zijn eigen kant. Maar God zal zijn volk evenwel onderhouden in dure tijd en hongersnood en hem bewaren als de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Gods volk wordt naar de rand van de samenleving gedrongen. En dan nog staat de Heer in voor de zijnen. En in de kerk is Gods ware volk niet welkom meer. En wie het anders leert, die liegt. Er is nooit plaats geweest voor het levende kind. Wat dacht je dat er vandaag een uitzondering bestaat? Ja. Als je je mond houdt en jezelf voor bekeerde man of vrouw uitgeeft, dan zal je me wel kronen in het voorgestoelte van de kerk doen belanden. He, maar als je getuige van Christus mag zijn, dan zal de Heilige Geest je een tong der geleerden geven. En deze wel een reuk des doods ten dode, maar geen een reuk des levens ten leven. En dan komt de vijandschap openbaar. Kijk, als je met een beetje parfum evangelie loopt te zwaaien. Ja. Ja, dan kunnen de mensen het wel onderuit houden. Dan weet je hoe de mensen daar naar huis gaan. Dat was toch een kostelijke preek. Dat was toch een kostelijke preek. En ze gaan de kerk uit hoe ze erin gekomen zijn. En er gebeurt niks. Maar als dat gepredikt mag worden, een reuk des doods ten dode, als dat de uitwerking mag zijn, en een reuk des levens ten leven, nou dan moet je erop rekenen, geliefde, dat de kerkmassa zich tegen je keert, en zelfs de mannen die in aanzien staan, die zullen je niks toebrengen, nog bijstaan. Hè? Omdat ze het getuigenis en de oprechtheid in Christus haten, omwille van eigen positie en naam. Paulus zegt, en van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanige zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Niks. Paulus had niks aan die mensen. Allemaal van die zwarte hoge hoed op. Dus Paulus zegt hier dat degenen die geacht waren in de kerk hem in niets hebben bijgestaan. Met name in zijn strijd tegen de valse leraar stond Paulus puur alleen. En ik moet u toch nog wat meer van zeggen, geliefd. In onze dagen preken de meest rechtzinnige leraars de getuigen van Christus monddood. Tenminste, dat zou men wensen om de macht niet te verliezen. Maar in Nehemia's dagen moesten de herbouwers van Jeruzalems muren met troffel en zwaard bouwen en strijden. Hoort u? Met troffel en zwaard. En tegenwoordig word je alleen met een troffeltje gedoogd. Een papieren troffeltje. Men is bang voor concurrentie. En nog benauwder voor de ergernis van het kruis. Je mag van alles belijden. Ijdelijk roemen in de leer. Oh ja. De waarheid verdraaien tot algemeen verderf. Maar ga je separeren tussen schijn en zijn. Niet dogmatiseren. Nee, separeren tussen schijn en zijn. Dan komt de hel in beweging. Dat is een diabolisch geest, hè? Want Christus heeft datgene geboden, hetgeen de rechtzinnige leraars veroordelen. Hoor je? Men haat het strijden door het zwaard, hetwelk is het woord Gods. Nee? Ja, tegenwoordig, gisteren en geest, je moet iedereen in zijn waarde laten, hè? Van welke religie men ook is. Nee, maar dat is een leer uit de hel, hoor. Maar valse verdraagzaamheid is algemeen goed geworden in onze dagen. Nou, de eendracht op de Pinksterdag was uit God geboren. En alles wat uit God geboren is, dat zal geen duivel nog mens kunnen verbreken. En als de Heilige Geest bezit neemt van de mens, dan verliest die mens zichzelf in God en wordt hij aan Gods zijde geplaatst. En dan ook waar de Heer je geplaatst heeft, dan moet je wel eens spreken, wie er ook zit. Maakt niks uit. Dan is het over en uit met eigen willen en kunnen en dan gaat die mens willen wat God wil. En dan gaat hij ook spreken, hoor. Dan gaat hij ook van de grote werken Gods getuigen. Want de Heer zal zich een zeer gewillig volk overhouden op de dag van zijn heerkracht. Maar dat volk komt wel alleen te staan, maar toch niet alleen. De Vader zelf heeft de zijne lief en ondersteunt hen in het lijden. En als je vervuld mag worden met de Heilige Geest, geliefde, dan ga je de rechte Gods verkondigen, het heil in Christus. Hè? Dat was de vrucht van de uitstorting van de Heilige Geest. Hè? Alle die vervuld waren met de Heilige Geest, gingen de grote werken Gods verkondigen. Die mensen gingen Christus verkondigen voor verloren zondaren. Die mensen gingen genade door recht verkondigen voor bozen en goddelozen. Nou, dat is echt geen evangelie naar de mens, hoor. En geen mens zit dan ook op die boodschap van zijn eeuwig heil te wachten. De mens wil willen zijn wetens verloren gaan. We moeten ingewonnen en overwonnen worden. En dat is uitsluitend het werk van Gods geest. Ja, van een drie-enige God. Want vijanden worden met God verzoend. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En dat kan de Heere doen in een enkele slag. En de zaak zelf geschiet ook in een punt destijds. Maar er gaat meestal wel een weg van ontdekking, ontbloting en verloren gaan aan vooraf. Meestal nog langer. Ja. De Pinksterlingen die stierven de zwaardood, die kwamen met een enkele slag tot de kennis der zaken. Maar de meeste van Gods volk die sterven de hongersdood. Een smartelijke weg. Van hopen, bedelen, omkomen en verloren. Maar zijn er nou nog bedelaars, van die bedelaars in ons midden, die alles uit handen geslagen zijn? En zijn er nog van die hellevaders, die hun laatste reisje moeten maken, net zoals die tollenaar die naar de tempel ging? Je hebt gezegd, dag, dag, dag vrouw, dag kinderen. Ik ga nog één keer naar de kerk en dan voor eeuwig weg. En zijn er nog van die ter dood veroordeelden, die hun vonnis niet meer kunnen afkopen, nog kunnen ontlopen, maar God rechtvaardigen moeten in het oordeel? En zijn er nog van die verloren zielen die schreeuwen en klagen moeten bij dagen en bij nachten? Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Als de Heere doortrekt, geeft die ziel de laatste adem in het werkverbond. En dan sterft de oude mens. En toen ik de oude mens doodstierf, sprak de Zoon Gods mij als een dode levend. Ik leef en gij zult leven. Ja. Dat zie je pas achteraf, hoor, want als je der wet moet sterven, dan weet je niet dat je dat niet. Dan weet je niet dat je de oude mens doodsterft en dan de Christus gaat spreken tot je ziel. Daar weet je niks van, mensen. Dan ga je verloren. Onrustig is het hart totdat het rust vindt in God door de Heer Jezus Christus. He? Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Hij is onze vrede, onze zaligheid en onze koning. En wie is toch deze die een verse levende bloedweg geopend heeft? Tot de Vader. Het is Jezus, de gegevene des Vaders, de beminde des Vaders. Het afschijnsel van de heerlijkheid des Vaders. Het beeld des Vaders, de geliefde Zoon des Vaders. Mijn geliefde, kent u hem? Kent hij u? U zegt, ja, ik ken hem. Maar mag ik dan eens vragen hoe hij zich aan u geopenbaard heeft? Wordt tegenwoordig ook niet meer gevraagd op huisbezoek. Maar huisbezoek is zielenonderzoek, hebben we onlangs nog gezegd. En die vraag, hoe hij zich aan u geopenbaard heeft, kunt u ook vinden in het boek van Bunyan over de christen. De christen gesteld aan meneer Onkunde. Een christenreis. Maar meneer Onkunde legde deze vraag terzijde, zoals menige prediker doet in onze dagen, omdat men van de zaligmakende openbaring van Christus in de ziel niet meer weten wil. Maar geliefde, wat ik u vragen mag, heeft Christus zich reeds aan u geopenbaard en verklaard toen alle hoop bij u was vergaan? En heeft hij zich aan u bekendgemaakt als uw borg en zaligmaker? Heeft hij van vrede in uw hart gesproken en uw zonde vergeven door zijn bloed? En kan van u in geestelijk opzicht gezegd worden hetgeen de Vader tot zijn verloren zoon sprak? Hè? Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Kunnen we daarvan getuigenis afleggen? Kunt u getuigen dat Jezus gestorven is voor u en gij met hem gestorven zijt? Ja, dat Jezus leeft in u. Weet u waar uw schuld gebleven is? Weet u van een verzoend God en Vader in Christus door de weg van het recht? Weet u van de overgang van de dood in het leven door de opwekking des zoons? En weet u uit welke grote nood en dood u verlost bent geworden in Christus, geliefden? Kent u het zoete getuigenis van de Heilige Geest, die met uw geest getuigt dat gij een kind van God zijt? Maar als u op alle vragen ja kunt zeggen in tegenwoordigheid Gods, dan bent u een vriend van de bruidegom, ja, de bruid van Christus zelf. En zwakgelovigen, dat geldt ook voor u hoor. Als u op deze vragen op dit moment niet volmondig ja durft te zeggen, vanwege de helse bestrijdingen, de verharding des harten en het gevoel van verlating, de binnenpraters en de zonde die zo licht ook omringen, dan moet u aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, maar u aan Christus houden, die u uit de dood opwekte op zijn spreken. Uw God zal na zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. En er staat er zo geschreven, en van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Met de uitstorting van de Heilige Geest, geliefde, is de spraakverwarring omtrent de torenbouw van Babel opgeheven, tenminste wat de apostolische tijd betreft. Die verdeelde tongen als van vuur was daar een teken van. De apostelen begonnen in andere talen te spreken. Dat was beslist geen tongentaal, zoals de huidige Pinksterbeweging die claimt. De apostelen spraken niet in onverstaanbare tongentaal, maar in vreemde talen, die de aanwezige buitenlanders ieder in hun eigen taal verstaan konden. Ik geloof absoluut niet in tongentaal. En tegenwoordig dan is die opname der gemeente is weer in. Hè? Ja. Nou, ik geloof er niks van mensen. Dat is niet naar de schrift. Dat ligt Gods woord nergens. Alles zal geschieden als de Heer wederkomt op de wolken des hemels. Maar er is niet een soort voorportaal voor een apart volk of weet ik het. Nou. Mensen die daar wel in geloven zijn geestesziek. En die het praktiseren, die zijn zwanger van de duivel. Hè? Dat geldt ook voor tongentalen. Dat is allemaal van de duivel. De spraakverwarring werd met de uitstorting van de Heilige Geest een ogenblik opgeheven. Hè? Omdat Pinksteren ook de heidenzending inluidde. En de zaligheid was wel uit de Joden. Hè? Maar met de uitstorting van de Heilige Geest moest ook de heiden het evangelie verkondigd worden. En let er wel op, het taalloze spraakverschil werd niet opgeheven. Met Pinksteren zijn de diversiteit van talen niet weggenomen. Nee, de spraakverwarring werd een ogenblik opgeheven. Doordat de Heilige Geest de Pinksterlingen in allerlei talen deed spreken. En de apostelen konden elke buitenlander te woord staan in hun eigen taal. Ze verkondigden de grote werken Gods in allerlei talen. We lezen van partners, medes, elamieten. De inwoners van Mesopotamië, de goddeloze Mesopotamië, waar eertijds Abraham had gewoond. Judea, Cappadocia, Pontus en Azië. De ganse toenmalige wereld. Die konden elkaar niet verstaan, maar ze hoorden wel de grote werken Gods in hun eigen taal verkondigen. Dat is wat geweest, geliefde. Niemand had een tolk nodig. Want apostelen spraken alle toenmalige wereldtalen. En al die mensen hoorden allemaal dezelfde boodschap. Dezelfde leer, hetzelfde geloof, dezelfde doop, dezelfde God. En die hadden echt geen drie formulieren van eenigheid. Tegenwoordig hebben we de drie formulieren van eenigheid, maar de verwarring is des te groter. Maar die mensen hadden geen drie formulieren van eenigheid en toch was er geen verwarring. Integendeel, ze waren eendrachtelijk. Eens geestes, eens gezind, één van hart, één van gevoelen. Want waar de geest des Heren is, daar is ware vrijheid in Christus. Nou hebben we drie formulieren van eenigheid. Een kostelijke formulier. Maar het had ook veel korter door de bocht gekund hoor. De Dordtse vaders hadden zich moeten houden aan de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dan hadden ze niet zoveel formulieren hoeven schrijven. En tegenwoordig poogt de huidige geestelijkheid met politieke preken de boel bij elkaar te houden. Geloof jij het voor mij, dan geloof ik het voor jou. Dat is de heersende zandgrondregel over de gehele linie van de gereformeerde gezindheid. Als je lid bent van de kerk van Milan, nou ja, dan ben je ook al, dan sta je toch minstens. Dan moet je toch minstens staan op de eerste trap van het heil. Hè? Want als je uit die kerk gaat, dan word je voor eeuwig afgeschreven. En de eenheid die de huidige geestelijkheid voorstaat, is volledig gebaseerd op genoemde regel des doods. Hè? De zandgrondregel. Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. De rechte tucht is weg. En ook bij velen onder Gods volk. De rechte tucht, hoor. En als de rechte tucht weg is, dan is ook de Heilige Geest niet meer in de raderen. Hoe rechtzinnig bevindelijk men de zaken ook voorstelt. De apostelen spraken en spreekten zoals de Heilige Geest hen gaf uit te spreken. Volledig naar de zin en mening van de Heilige Geest. En op de zin en mening van de Heilige Geest, er worden in onze dagen vreselijke aanslagen gepleegd. Massa's eigen meningen doen de ronde. Het Reformatorisch Dagblad staat er bol van. Je zou ervan kotsen. En men denkt zonder de Heilige Geest alles over de leer des heils te weten. En daar redeneert men lustig over. En tal van oudvaders bij de hand met heel die cultus van die Calvijnverering. Calvijn zou ze allemaal verdoemen. Nou, allemaal mensen die niet door recht zijn vrijgesproken. En die de Heer niet tot zijn kinderen heeft aangenomen, want dan zou je het wel laten, hoor, die Calvijnverering. En als premier Balkenende zich een Calvinist durft te noemen, dan ben je nog geen christen, hoor. De bodem der hel zal bedekt zijn met Calvinisten. En Ananias en Safira bezetten generaal gezien de huidige kerkraadsbank. En dan ligt alles bij elkaar. Dan ligt alles aan elkaar. En mijn vrouw die zei onlangs nog, het wordt met het uur erger dat de duivel vat krijgt op Gods kinderen. Wordt met het uur erger. En de Heere moet je apart gezet hebben, want anders geloof je het niet en anders zou je het altijd ontkennen. Maar je wordt meegedreven met de wind van leer, met de algemene opinie. Dat drijf je mee. Je moet werkelijk onder het kruis van Christus verkeren om dit te zien. En velen van Gods volk wandelen niet meer met Christus, maar zijn betoverd tot op hun botten. En hier is ook de prediking debet, geliefde. Nee, ik moet het anders zeggen. Hieraan zijn de predikers debet. Men stapt met 7 mijlslaarzen over de bannen heen en de tucht wordt niet meer toegepast. En zeker niet op de kerkraad. Maar als vroeger een ouderling, dat is wel eens gebeurd, als een ouderling, een dominee had gepreekt en die kwam van de kansel af. En die had vals gepreekt en de ouderling gaf hem geen hand. En dat wil zeggen, man, ik geef je geen hand, want ik wil geen gemeenschap met deze valse leer. Dat betekende dat. En dan werd hij onder de tucht gezet, zo'n predikant. En het lijkt wel of God veranderd is in onze dagen. Maar mensen, de zonde blijft zonde en God ziet nooit de zonde door de vingers. Ook niet bij zijn volk, ook niet bij predikanten, ook niet bij ouderlingen. Maar de dwalingen worden massaal getolereerd. Omdat ze niet meer onderscheiden worden. Wordt allemaal gerelativeerd. We leven in dagen alles wordt gerelativeerd. De zonde wordt gerelativeerd, de genade wordt gerelativeerd. God wordt gerelativeerd, alles. Maar dat is een geest uit de hel, dat is een geest uit de afgrond, wist je dat? En dat was met de eerste christengemeente totaal anders. Het volk durfde de vergadering der gemeente God zelfs niet te naderen. Vanwege de heiligheid en de majesteit van de tegenwoordigheid des Heren. We zullen er eerst eens een versje van zingen. En wel uit Psalm 45, daarvan het 3e vers. Uw pijlen fel van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. Zij vellen neer wat uw vermogen tart en dringen diep in vijands wrevelig hart. En wat er verder volgt. In het 3e vers van de 45e psalm. En geliefde, die goddelijke majesteit van zijn alomtegenwoordigheid van de eerste tijdens de eerste christengemeente, die was ook aanwezig, hoewel in mindere mate, ten tijde van de Schotse avondmaalsvieringen. Kent u de Schotse geschiedenis? En toen de levende kerk hevig vervolgd werd, toen lag er een glans op de kerk vanwege de aanwezigheid des Heren. En nu schrijden de geverfde zebels ten dis en de honden die vreten het brood der kinderen zonder dat er de tucht functioneert. En maar tijdens de Schotse avondmaaldiensten, die dikwijls een week duurden en veel in de open lucht geschiedde, daar ging zo'n majesteit vanuit dat de hypocrieten zich van de tafel des Heren onthielden. En het volk des Heren was zodanig in God verenigd en door de band der liefde en des geloofs, hè, dat Gods volk massaal het Schotse covenant ondertekende. Weet je wat het Schotse covenant was? Mooi lezen. En sommigen ondertekenden dat covenant met hun eigen bloed. Terwijl Revo Nederland artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis stiekem onder tafel wil duwen. Omdat dat artikel het huidige christendom een doorn in het oog is. En men durft dat artikel niet openlijk te verdedigen. Nog in de kerken. En zeker niet in de politiek. Allemaal van die landverraders. En dacht u dat de wereld nog enig respect heeft voor een kerk die zich als een lafaard en huurling gedraagt omtrent de kroonrechter van Christus? Want in artikel 36 gaat het om de kroonrechter van Christus. En dan nog beweren dat men dat niet weet. Mensen, je voorgewende onkunde zal God dubbel in rekening brengen. Want Gods woord spreekt boekdelen, klaar en duidelijk. He, dat je God nooit en de mammon tegelijk kunt dienen. En God en de mammon dien je ook als je je oor te luisteren legt bij een predikant die lid is van de PKN. Wie het ook is. Al die PKN-predikanten en voorgangers hebben de belijdenis der kerk geofferd op het altaar van de antichristen en een knieval voor de duivel gemaakt. En je kunt in der eeuwigheid niet een hervormde kapel binnen de muren van de antichrist van het Vaticaan voor God verantwoorden. Maar hoogmoed komt voor de val, omdat het voortkomt uit de val. En die Vinkeveense drijfzandtoren was er slechts een voorbode van. Want heel de PKN is op drijfzand gebouwd. Dat was de stem van God. De hand van God. En de huidige algehele spraakverwarring op het kerkelijk erf en zelfs onder het godsvolk, dat is hiervan een tastbaar bewijs. En men weigert de leertucht aan te nemen, de bannen te verdelgen en het vrome vrees te verdoemen. Rijke jongelingen worden niet meer bedroefd. Omdat de harde woorden van Christus achterwege gelaten worden. Waarin hun wagen stijft. En ze mogen zelfs aan het heilige avondmaal deelnemen. Maar ik zie toch dat God vele predikers met het oordeel treft. En ze zijn nog geen 3 maanden een dominee of ze leggen al plat op de grond. Maar de Heer kan het ook anders doen. Hij kan ook de leidsels erop leggen. En dan is het voorwaarts. En dan is er geen terugkeer meer. Dat is enkele reis. De farao die kreeg enkele reis Rode Zee. Maar de Heer zal nog een overblijfsel behouden. Hè, naar de verkiezing van zijn genade. En een overblijfsel zal behouden worden in de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Maar God zal de mond der leugensprekers verdoen met het zwaard zijns monds. En ook van degene die de waarheid halveren en verdraaien. Dat betekent niet dat we elk woord een slag zout leggen. Nee, het gaat om fundamentele dingen. Christus heeft altijd de fariseërs tegengesproken op hun fundamentele dwalingen. Tegenwoordig ook van het leger van die muggenzichters. Daar geef ik niks om. Maar we leven in een tijd waarin duidelijk merkbaar is dat de profetie over de antichrist, u moet maar eens lezen, 2 Thessalonicenzen 2, dat die zijn vervulling krijgt. En in het kader van de New World Order zullen de kerken voorop lopen om het beest aanbidden. En de geest uit de afgrond heeft reeds zijn duizenden verslagen geliefd in de meest rechtzinnige kerken. Ik heb er nog geen eens hoop voor. En sinds de oprichting van de PKN is er een geheel andere geest gewaaid. Een geest uit de afgrond.
Die waait, die woei al.
Maar het is nou tastbaar. Ja, want de verwarring is alleen maar toegenomen. En zelfs onder Gods volk. Vroeger had je wel eens die gezelschappen waar het volk vergaderd was.
Nou. En velen denken totaal anders dan voorheen. Hoor je het? Dat komt door de geest van de afgrond, door een kracht der dwaling. Dan ga je totaal anders denken dan voorheen.
He, waar je bij opgevoed bent, dan ga je allemaal verloochenen. En zelfs onder degene waarvan je in de liefde geloofde dat men genade had. Het denken is totaal anders geworden. Andere geest. En ik heb het meegemaakt, geliefde, waar de Heer mij destijds heeft uitgehaald. Dat kan Revo Nederland vrije van kan meedoen. Het onderscheid tussen de wereld en de godsdienst is op alle fronten verdwenen. De kerkmensen dansen mee in de fanfareoptocht op Koninginnedag. En de domineeskinderen rijden verkleed en uitgedost mee op de versierde bolderwagens. En de muziek en drumband, die geven de tonen. En dat geschieden in rechtzinnig Dorenspijk en in Haaskamp was het al niet anders. Ik moet mijn man een paard noemen. Ga er niet boven staan. Maar men herkent het niet. Bagatelliseren. En ik dacht werkelijk dat zoiets alleen maar voorkwam in vrijzinnige gemeenten zoals Begambacht. Hè, waar de toenmalige predikant vooraan de dranghekken stond tijdens Koninginnedag. Met zijn fototoestel. Om verkleed en gesminkt de kerkjeugd te kieken. En de onbekeerde en de wereldse dorpsgemeenteleden spraken er schande van. Maar het is in de herstelde herkerkste en de hersteld hervormde kerk net einde gesteld. Rechtzinnige preek en een links leven. He, met die jeugdbondleiders voorop. En ook op de gereformeerde gemeente jeugddag. Er wordt de jeugd opgekrikt en verleid door dezelfde geest. En je moet maar kijken hoe ze erbij zitten. En ik zou het verdragen kunnen van de wereld. Mensen, ik ben op plekken geweest. Daar zou je hoofd omwenden. Maar daar heb ik toch hoop voor. Voor die blinde heidenen. Maar voor deze geest, daar is geen hoop voor. Allemaal een beetje algemene praat. Hè? Maar de persoonlijke verzoening met God. Door de weg van het recht. Die ontbreekt totaal. Dat is een oordeel hoor. Dat is een oordeel. En dat hebben ze zelf ingeroepen. We hebben allemaal aparte kerkjes gesticht. De ene is nog gereformeerder dan de andere. Maar God blaast erin. Keihard. En we hebben weer te maken dat Christus door de rijen gaat. Gelijk de tempelreiniging. Hij slaat het allemaal uit elkaar. En hoe sentimenteeler er gepreekt wordt, hoe harder die geslaan. Maar geliefde, het kleine kuddeke van Christus zal haar hemelse erfenis niet ontlopen. Al moeten zij door 1000 hellen heen, de goede herder gaat de zijne altijd met zijn heilig voor. En ook als ze het niet zien en zelfs niets meer zien kunnen of geloven kunnen vanwege de helse bestrijding en het schrikkelijke ongeloof. De Heere die draagt de zijne door alles heen. Maar ik ben wel bevreesd, geliefde, dat er velen zullen zijn die zich niet tot de kudde van Christus gerekend hebben. En die straks zullen vernemen uit de mond der waarheid, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. In het eeuwige vuur dat de duivel en de engelen bereid is. En onder dat geslacht zullen ook vele gereformeerd bevindelijke predikanten zijn. Mensen waar ik vroeger tegenop keek. Mensen, het is nog niet niks. Blinde leidslieden zullen ze ontmaskerd worden. Als vervolgers van het levende kind. En massa's avondmaalgangers die hun ganse leven God en de mammon gediend hebben, zullen dan voor de voeten van de koning worden doodgeslagen en in de helse verdoemenis geworpen worden, waar wening zal zijn en knersing der tanden. En ik zeg het wenende geliefde. Maar zijn we reeds bekleed met het bruiloftkleed van Christus, ofwel met het kleed van de gerechtigheid van Christus? En die toetssteen moet in elke prediking aan de orde komen. En ook op de huisbezoeken. Want ik zei al, huisbezoek is zielenonderzoek. Maar hoe kunnen de blinden leiden?
Als zelfs je ziel niet gered is, wat moet je dan op huisbezoek doen, mensen? Blijf toch thuis! Ik krijg verhalen te horen dat ouderlingen op huisbezoek een uur over koetjes en kalfjes spreken. En dan snel een stukje uit de Bijbel lezen, een gebedje doen en daarna huis. Mens, ga toch naar de kermis met je godsdienst. Maar zulke huurlingen zullen voor de voeten van de koning worden doodgeslagen als zij zich niet heden bekeren. Hier heb ik het over die ouderlingen hoor. Ze zullen voor de voeten van de koning worden doodgeslagen. En geliefde, als u zulke ouderlingen op bezoek krijgt, dan moet u die radicaal op hun roeping wijzen. En zet die ouderlingen maar voor het blok. Die tijdens het huisbezoek met van die verhaaltjes komen om de tijd te vullen. En er op een goedkope manier van af te zijn. Geloof niet een iegelijke geest. En laat u zich niet met een kluitje in het riet sturen. Ook al ben je onbekeerd, laat je niet met een kluitje in het riet sturen. Door ambtsdragers die hun roeping verzaken. Al was het ook een dominee, trek je er niks van aan. Het gaat om je onsterfelijke ziel, het gaat om de ere Gods. En het gewone kerkvolk wordt door het kerkelijke kader op een ontstellende wijze misleid op alle gebied. En prins Willem van Oranje liep met de last ervan. En toen werd hij vermoord. En toen hij vermoord werd, bad hij nog om het verdrukte volk waarover hij zich belangeloos had ontfermd. Nou mensen, we zitten zonder leiders. Wat dat betreft leven we in verleidelijke en vreselijke tijden. Revo NL leidt aan een verschrikkelijke gezagscrisis. En zowel op het kerkelijk erf als op politiek terrein. Ze zijn mee gaan dansen in de politieke en de publieke discussie. Het is de dood in de pot. En als onze vaderen die oud wijvenpraat ter oren zou komen, die heden ten dagen in slans vergaderzalen en op kerkvergaderingen te beste worden gegeven, dan zouden zij heel kerkelijk NL plus de SGP in de ban doen en over de CU de banvloek uitspreken. Of dacht je dat Van der Groen met zakdoeken begon uit te delen? Dacht je dat? De zonden zijn geen zonden meer, geliefden. En de bestraffende man in de poort wordt van allen gehaat. Juist door degene die de wet als een regel des levens nemen. Dat zijn de gevaarlijkste. Want die trappen ook een gevallen kind van God nog eens dieper de goot in. Moet je maar eens opletten. Dat zijn van die farizeeërs, die muggenzifters. Maar Christus wordt doorlopend gekruisigd in zijn volk en de zonde tegen de Heilige Geest wordt openlijk bedreven door mensen die de eenheid in het vaandel hebben staan en die dat ook proclameren, maar nooit met en door de goddelijke drie-eenheid verzoend zijn geworden in de weg van het recht in Christus. Tegenwoordig is de godsdienst aan het woord. De kranten staan er bol van, er is nog geen woord godsvrees in. Verdeelde tongen als van vuur. Paulus zegt, wees vurig van geest. En als de geest in ons woont, geliefde, dan zijn we ook vurig van geest om de geesten te beproeven of zij het God zijn. Dat is geen triomfantalisme. God werpt de zijnen in het vuur van de beproeving, opdat ze uit goud zouden uitkomen. En de gedachte dat God zijn volk vreestrelend leidt, dat is een verzonnen fabel. Het lieflijke van God is verterend voor het vlees. De liefde voor God is verterend voor het vlees. En daarin moet Gods volk geoefend worden. Goddelijke liefde is geen sentiment. Dat is geen lief zijn voor elkaar. Dat is bedrog. En we houden zo van het aangename geliefde. Maar dat is levensgevaarlijk. Als je het lieflijke van God opvat en uitlegt als vleesstrelende liefde. Nou, dan ben je rijp voor een diepe val na ontvangen genade. Het Bijbelse begrip over de liefde Gods is generaal gesproken totaal weg in onze dagen. Om over de verwondering ervan maar nog niet te spreken. En ook het rechtsgevoel is weg uit de maatschappij. Ook uit de kerken. Zelfs onder velen van Gods volk. Men houdt verrot vlees de handen boven het hoofd. Om zelfs niet het hoofd te verliezen. Men bouwt elkaar op in het kader van een goede relatie. Maar Christus moet dat soort lauwe godsdienst wel uit zijn mond spuwen, geliefde. Gods woord en wet hebben alleen zeggenschap. En alle knie zal voor hem zich buigen. En geliefde, als je enig godsbesef hebt gekregen, dan zal daarvan de vrucht zijn, hè, dat je voor God en de mensen je zonde gaat verviervoudigen in het kwadraat, wat de belijdenis betreft. En dan werp je alle goede bedoelingen als een stinkend kleed van eigen gerechtigheid van je af. Ik heb een oud geoefend kind van God, ik heb ze wel eens meer genoemd, tante Lena, die dikwijls tot overtuigde zielen zei, je hebt geen godskennis, want anders zou je hier niet zogenaamd je ellende kunnen bespreken. En tot een over het paard getilde griffemidde gemeentestudentje, weet je wat ze toen zei? Weet je wat ze tegen hem zei? Jochie, ga maar naar je moeder, want je weet niet eens wie God is. Dat noemen ze tegenwoordig oordelen. Mensen, ze weten toch nergens meer van. En nu neemt men rijp en groen op sleeptouw. Hè? Omdat men vrucht op de plank wil creëren. En zogenaamd de liefde wil uitstralen. Geloof ze niet! Naomi was net de tante Lena. En toen ze tegen Rut en Orpen zegt, koop een grote televisie, lieve meisjes, en ga maar terug naar je afgoden. Ja, dat was nog eens een Bijbelse zendeling, die Naomi. En zo is tante Lena ook. Als ik een kind van God mis, dan is het tante Lena wel. Hoewel ik haar de zaligheid zeker niet meer gun. Maar de zulke zijn wel een verlies voor de kerken Gods op aarde. Denk er goed om. En ze was ook een lastdrager. En soms konden we bij God vandaan vertellen. Ze kon soms bij God vandaan vertellen in welke strijd ik verkeerde. Zonder dat ik een woord erover gezegd heb. Ze was een medestrijder in het geloof. Maar voor vroom vlees had ze een vlijmscherp mesje. Al betrof het ook een dominee. Dat scheelde ze niks. Een mens met waarachtige zelfkennis. Weet je wat ze zei? Wij bedoelen God niet. God bedoelt zichzelf. En weet je wat ze ook zei? God gaat niet met ons mee. Wij moeten met God mee. En haar woorden waren dikwijls met zout besprengd. En we kwamen er elke week. En als we weer weggingen, weet je wat ze toen zei? Niet te lang wegblijven hoor. Maar ik heb het er nou nooit meer meegemaakt. Want Gods volk tegenwoordig, dat kan elkaar missen in kiespijn. Maar daar hadden we de gemeenschap der heiligen. En ze was de enige die in mijn roeping kon kijken. En weet je wat ze zeggen? Jochie, ze zullen je wel haten om je schrijven. Want de duivel is vergramd op je. Nou, we gaan tante Leni niet verheerlijken hoor. Dat is ook maar een mens van vlees en bloed. Een vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar dat was juist haar last. En daarom was ze zo geestelijk. Want haar roem lag alleen en uitsluitend in God. Die ze nu eeuwig mag prijzen en verheerlijken in Christus. Maar waar zijn ze die gekende des Heren? Waar zijn ze die het kostelijke van het snode kunnen onderscheiden? En waar zijn ze die hun mond niet kunnen houden als het de ere Gods en de kroonrechten van Christus betreft? En weet je wat ze tegenwoordig zeggen? Ja, je bent er ook schuldig aan. Dus dat betekent dat je dan je mond kan houden? Dan ben je er niet schuldig aan. Want als je er werkelijk schuldenaar aan werd, dan moet je de geschiedenis van Nehemia eens lezen. Die twisten met de overheden, omdat hij schuldenaar geworden was. En vandaag kan men massaal in het leven blijven met een beetje rechtzinnigheid, zonder dat men er een cent minder om leidt. En men heeft de ergernis van het kruis verwisseld met lief zijn voor elkaar. Want ze zeggen er veel, je bent ook niet beter. Maar zulke praat als een slag in het aangezicht van Christus. De trouw is weg, ook onder Gods volk. Maar mensen, als je de Heere in waarheid vreest, dan ga je er wenende overheen hoor. Omdat je de eer van mensen liever hebt dan de Heere Gods, dan ga je wenende overheen hoor. Denk er goed om. En dan ga je bitterlijk wenen over je vleeselijke strijd tegen de stemmen des roepende in de woestijn, die er alles glad afsnijden wat Christus niet is. En dan ga je bitterlijk wenen dat je verrotte vlees tegen die stemmen verheft. En Johannes de Doper was alleen in de woestijn. Want ze hadden die man op het curatorium in Jeruzalem als een twist en een krakeelmaker verworpen. Weet je wat ze zeiden in Jeruzalem? Die man is een klinkend metaal, die Johannes de Doper. Ja, zo oefent de Heere zijn strijders aan het front. En daar schieten, ja, aan het front schieten ze met scherp, doch in eenvoudigheid des harten, de pijlen Gods in het hart van schoningsvijanden. En weet je, Gods geoefende krijgers, die maken het niks meer uit. Of je ze nou uitmaakt voor klinkende metalen, of voor liefdeloos, of weet ik wat je ze voor uitmaakt. Ik heb al 10.000 namen op mijn, en allemaal medailles op mijn revers. Maakt me niks uit. Maar geliefde, ik hoef niet meer bekeerd te worden. Omdat Christus mijn bekering geworden is. Maar kom ze niet veel tegen. He, men heeft altijd nog wel iets om overeind te houden. Buiten het woord om. En buiten de genade in Christus om. Niet uit onkunde, niet uit zwakheid. He, want daarmee zou Christus nog medelijden hebben. He, maar uit verwaande hoogmoed. Maar hoogmoed komt voor de vallen. Dan waar je ook 1000 keer bekeerd. En de waarheid van het evangelie zal zegevieren zoals het geschreven wordt ons leert. En de geest het ons komt te betuigen. En als je denkt een roeping te hebben om het evangelie te preken, dan wil ik je toch een beetje ontmoedigen. Je zult eerst de kosten moeten overrekenen. Door de bodem van je eigen bekering gezakt zijn. En van en door Christus geoefend zijn in de krijg, want anders hou je het niet uit. Gideon moest 20.000 van die oude wijven naar huis sturen. Omdat ze totaal niet strijdvaardig waren en niet geoefend tot de krijg. Die stuurde die naar huis. Die zei, ga maar bij moeders de vrouw, ga maar de was doen of zo. Of ga maar aardappels schillen. Maar als je net als gat in het Overjordaanse woont, geliefde, en voortdurend door de Hagarenen belaagd wordt, dan zal je overwinnen in het einde. Omdat de strijd Godes is. En weet je wat gat? Ja, de Heer houdt er niet van die keurige mensen op nou. He, weet je, gat. Dat was een onecht kind van Lea. Onecht kind. Was een strijdbare held, hè? Dat zien we ook bij Jefta. Jefta was een strijdbare held, hè? Maar het was een hoerenkind. Ja. Maar door God geëigend en bemind. Huntington, ja, was een hoerenkind, ja. Ja. Een onecht kind, ja, ja. Maar door God geëigend en bemind. Ja. Ja. En met Simpson, dan weet de tegenwoordige God geleerd het geen raad. He, want met Simpson kan men niet goed voor de dag komen. Omdat die man met het huidige christendom te veel bij haar afkomst bepaalt. En menige ongeoorloofde relaties aan het licht brengt. Dat doet Simpson. Ja, en als de kerk het laat afweten, geliefden, dan stuurt God er wel een Simpson op af. Moet je goed op rekenen. Om al die godsdienstige vorstenstaat aan elkaar te binden en de kerkelijke koophandel en de gelijknamige business in brand te zetten. En we hebben dringend behoefte aan een tempelreiniging, persoonlijk en kerkelijk. En dan gaat het niet op de wijze zoals de sentimentele godsdienst dat zou aanpakken door zoete broodjes te bakken. Nee, geliefde, Christus is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Ja, maar weet je wat Christus doet? Die zal al die kerkelijke acteurs, want dat zijn maar het gros predikanten, dat zijn maar acteurs hoor. Die zal die met harde hand uit de kerk knuppelen. Er staan in onze dagen meer acteurs op de preekstoelen dan geroepen knechten van God. En tegen de zulke hebben we radicaal te getuigen. En we zeiden van Gad dat hij voortdurend door de Hagarenen belaagd werd. Ja, maar als Gad zijn laatste slag levert, geliefde, Gad verloor wel eens een slag, maar niet de oorlog. Hoor. Want hij overwon in het einde de oorlog. Net als Simpson. Die in zijn laatste slag meer vijanden gedood heeft dan in zijn leven. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Nou, dat woord is waar geworden in mijn leven. Dat woord is waar geworden in mijn leven. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Want als Christus zich als de leeuw van Judas stam verheft, geliefde, nou met eerbied gesproken, dan kijkt hij niet op een paar duizend doden. En van Jozef staat er iets dergelijks geschreven, hè? Omdat Jozef een wettige strijd voerde, die hem niet in dank werd afgenomen. Dat is altijd zo geweest, aangaande Jozef. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten hem gehaat, maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. En de armen zijn der handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. En daarvan is hij een herder en een steen Israëls. Een steen is aanstoots. Dat is ook zo'n steen is aanstoots voor zijn vrome broeders. Hè? Ja. Maar geliefd als de Pinkstergeest is uitgestort, dan gaan al die bekeerlingen de grote werken Gods verkondigen. En ja, dan blijven ook de vervolgen niet uit. De vervolgingen. Hè? Gaat er altijd mee gepaard. We leven in benauwde tijden, maar weet u wat mij dikwijls het benauwdste is? Geliefde, zal ik dat nou eens even klaar en duidelijk zeggen? Dat 99 van de kerkmensen niet in de gaten hebben dat de wereld op het einde aangaat. En zij met de wereld. Dat is dikwijls mijn grootste benauwdheid. En je kunt er haast met niemand over spreken, geliefde, want godsdienst, daar hebben we geen gebrek aan. Maar je kunt haast nog geen gesprekje hebben met geen één kerkmens. Maar geliefde, straks zullen de oordelen losbarsten. En dan zal de klap des te harder aankomen. Hè? En er zal er voor velen geen ontkomen meer zijn. Het zal zijn, en het is in Gods woord voorzegd, geliefde. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Alzo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. Hè? Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk. En ze werden ten huwelijk gegeven. Tot op de dag op welke Noach in de ark ging. En toen kwam de zondvloed en die verdierf al die mensen. Die mensen ten tijde van Noach geloofden er niets van dat er een vreselijke zondvloed zou komen. En zo is het ook in onze dagen. Er zal wel geen wereldwijde zondvloed meer komen. Maar de aanstaande oordelen zullen er niet minder om zijn. En 99% van de kerkmensen, de ouderlingen en de schriftgeleerden, die kunnen met die mensen vergeleken worden. Die Noach niet voor vol aanzagen. Die zagen Noach niet voor vol aan. Die zeggen, die man is gek. Die gaat er nou zo'n grote ark bouwen op het droge. Die man is gewoon gek. En die staken met al zijn waarschuwingen de spot. Nou, mensen, mooi maar goed doen hoor, de spot steken. He? Er zullen vele spotters zijn in het laatste der dagen, zegt Petrus. En die zeggen, nou, wat blijft nou die dag voor zijn toekomst? Spotters. Maar God zal, in 1 uur zal die Babylon verwoesten. En geliefde, als je behoort tot dat geestelijke Babylon, dan zal je voor eeuwig omkomen. Mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Als u in het gestoelte van de tegenwoordige refospotter zit en niet gelooft dat u aan een zijden draadje boven de hel hangt, en als u zich niet heden bekeert, dan zult u in het oordeel omkomen en voor eeuwig verdoemd worden. Maar het is nog genadetijd. Spoed u dan om uw levens wil en laat u zich heden met God verzoenen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus. Alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Amen. O lieve heren, preken is geen vooruitblijvendheid. En we werden het gewaar dat we ons hebben vrij te maken van de niedersbloed. Paulus zegt, ik ben vrij van het bloed van u allen. En er zal geen verontschuldiging meer gelden. Die geldt nooit. Maar niemand zal kunnen zeggen, ik heb het niet geweten. Want uw woord is klaar en duidelijk. En ach lieve heren, zoudt gij de zielen die daarmee worstelen, zoudt gij die willen brengen in de engte? Zoudt gij die willen afsnijden? En zoudt gij die onder de band des verbonds willen brengen? En heren, gij zult het zeker doen, want gij hebt gezegd dat uw woord niet ledig tot u weder zal keren, maar het zal doen wat u behaagt. Maar gij zult ook de hypocrieten afsnijden. En heren, degene die nou hypocriet in moeten leven, ja, die kunnen nog door u gered worden. Maar gij zult ze voeren met smeking en geween. Met smeking en geween. Als een verloren zondaar, als die verloren zoon, die tot zijn vader wederkeerde, omdat hij verloren was, want anders had hij blijven zitten. Als hij niet verloren geweest was, dan had hij blijven zitten. Bij de varkens. Maar omdat hij verloren was, stond hij op, want hij had niks meer te verliezen. Hij zegt, ik zal tot mijn vader gaan. Heren, mochten we zo eens tot u gaan, op genade of ongenade. En dan zal dat eeuwig meevallen, want gij zijt een God der genade, maar genade door recht. Gij geeft geen goedkope genade, dat leert uw woord niet. Want ze zijn gekocht met de duurste prijs van Christus bloed. Het heeft u alles gekost, uw lieve zoon, uw lieve schootzoon. En zouden we dan op zo'n grote genade geen acht slaan? O Heere, open onze blinde zielsogen. En dat ook uw volk weer wakker mag worden, verlevendig mag worden. Opdat de eenheid des geloofs zal mogen zegenvieren. En opdat we weer eendrachtiglijk bijeen zouden zijn. Maar wat is het nou in onze dagen, lieve Heer? Maak het ons eens bekend wat er aan de hand is. Maak het ons eens persoonlijk bekend wat er aan de hand is. Wij hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Maar we hangen allemaal in hetzelfde oordeel. En in datzelfde oordeel, dan worden we door we kennen er nog geen twee met elkaar lopen. Heere, komt u er zelf eens aan te pas. Want uw volk zit midden in die tempel waar ze met koophandel godsdienst vieren. Mocht gij er zelf eens aan te pas komen. Opdat uw volk er weer gereinigd en gelouterd uit zou mogen komen als louter goud. En we bidden u voor de verdrukte en vervolgde kerk. O lieve Heere, wees gij ze een God van nabij en niet van verre. Wees gij ze een vurige muur rondom die in gevangenissen kwijnen. Alsof we medegevangenen waren. Die in het lijden verkeren alsof we medelijden. Och lieve Heere, neem toch die vakantiegeest van ons, van de kerk. Want er heerst een vakantiegeest. Een gezelligheidsgeest. Dan zou gij die geest willen wegnemen. Was een bedriegelijke geest. Maar wil gij uw heilige geest uitzenden. In onze harten. Opdat onze harten mede getuigenis krijgen. Dat deze geest met onze geest getuigt dat we kinderen Gods zijn. En dat we de mond krijgen om te spreken. Door de kracht des Heiligen. En op gezag van de Heilige Geest. Want dan zullen er zeker wonderen gebeuren. Wonderen van eeuwige zaligheid. Dan zullen we niet op het wonder zien. Maar gelijk die Melaatse man terugkeerde naar zijn weldoener. Want anders krijgen we allemaal van die wonderen. Zoals die negen Melaatse, die hadden u niet meer nodig. Die hadden weldoener niet meer nodig. En die hebben hun hele leven hebben ze gewonderd in het wonder. En zijn voor eeuwig verloren gegaan. O Heere, bewaar ons toch voor die verleidelijke geesten. Die in onze dagen rondgaan. Als engelen des lichts. Dan geef gij ons uw heilige geest. Op grond van de verzoening van Christus. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tot slot geliefden uit de 79e psalm. En daarvan het 4e vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euvel daan wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, wil van verder leiden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. En wat er verder volgt uit het 4e vers van de 79e psalm.
And quod
eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.